Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. Ik ga een gesprek voeren met Rianne den Besten van Requiry. Als het goed is, heb ik haar aan de lijn.
Ja, dat klopt helemaal. Ik ben er.
Hallo Rianne. Ik zal je even introduceren. Om te beginnen, wij hebben elkaar ontmoet bij Ladies Night van Applejack in Amersfoort. Een paar maanden geleden. Toen sprak ik jou aan of jij wat wilde vertellen over wat je doet. En dat had te maken met de bloedzuigers die je in een potje had. Dat zeg ik heel oneerbiedig, hè? In een prachtige bak had. Laten we het even zo zeggen.
Dat een beetje mag.
Ik was daardoor getriggerd en ja, ben daarna aan het kijken gegaan wat jij allemaal doet. En dat is nogal wat. Ik realiseer me dat we ons op best wel glad ijs gaan begeven, omdat de dingen die jij doet hebben sowieso al moeilijke namen en dan moeten we dat ook nog goed gaan uitleggen aan de luisteraar. Maar die schat ik hoog in, dus dat moet helemaal gaan lukken. Eerst even wat over jou. Jouw bedrijf heet Requiry. Heb je daarover nagedacht?
Ja, wel een beetje. In ieder geval mijn zus heeft oorspronkelijk de naam bedacht. Eigenlijk. Het is namelijk een opbouw van equi. En dat zit eigenlijk in het midden, wat Latijnse verbastering voor paard is. En dan heb je de ri aan het eind, dat is Rianne. Ja. Nou ja, en dat is Requiry geworden, omdat dat toch wel vanuit het Engels een beetje de betekenis heeft, toch in dat nodig hebben. En ik, ja, natuurlijk eigenlijk paarden help die we nodig hebben. Dus dat vond ik wel een toepasselijke naam.
Ja, dat is mooi, want ik heb AI erop losgelaten, maar die kon er even niks mee. En dat is ook helemaal prima, hè? Want dit is een persoonlijke naam die je bedacht hebt voor je bedrijf. Waar komt jouw liefde voor paarden vandaan?
Oh ja, dat is echt al als heel klein meisje. En nee, mijn ouders vonden het eigenlijk helemaal niks. Maar uiteindelijk een verzorgd pony gezocht. En dat virus is nooit meer overgegaan eigenlijk.
Dat herken ik. De echte paardenmensen hebben dat. Maar goed, jij had ook kunnen bedenken, ik heb paarden voor mijn plezier. En ik ga daar verder niks mee doen. Want wat jij doet om die paarden te helpen, dat is nogal wat. Je richt je op holistische gezondheid en welzijn van paarden. Nou, ik denk welzijn van paarden, dat begrijpt iedereen. Maar holistisch. Ik denk dat misschien dat goed is om te beginnen, dat we dat even uitleggen.
Ja, ik gebruik vaak het woord complementair, dus dat ik eigenlijk aanvullend werk en eigenlijk dus een breder gebied heb dan wat de dierenarts kan in de reguliere geneeskunde. En dus ik zie ook wel vaak klanten die bij mij komen die dus problemen hebben wat of de dierenarts niet op kan lossen of gewoon medicijnen die alsnog niet voldoende doen wat ze doen. Dan verder gaan zoeken van hey, als dat niet lukt, wat kan er dan wel? En op die manier dan eigenlijk bij mij komen, omdat maar ja, wat je zelf ook al een beetje aangaf, de dingen die ik doe, die zijn wat onbekender. Hè? Dus het is vaak, moet je toch even zoeken voordat je überhaupt ervan gehoord hebt. En nou ja, dat is eigenlijk ook een beetje hoe ik er zelf mee begonnen ben. Dat ik natuurlijk eigen, hè, dan, op een gegeven moment wordt je ouder, de verzorgponies gaan eruit en je koopt eigen paarden. En dat ik dan toch ook wel hè, dus allerlei dingen tegenkwam en naar de kliniek en nou ja, toestanden mee. Het is niet altijd zo heel rooskleurig met paarden.
Nee.
En dat je dan gaat zoeken van nou, wat heb ik dan, wat ik hè, nog wel kan doen en wat er anders kan. En nou ja, toen ook in dat besloten van hé, maar dan ga ik daar een opleiding voor doen. En denk je, nou, het is toch ons nog niet helemaal. Of wat kan er nog bij? Dan gaan mensen je vragen van hé, maar kan je die voor mij dan ook niet doen? Nou ja, voor het weet van het een komt het ander. En dan gaat de kantoorbaan er bijna helemaal uit. En ben ik het grote gedeelte van de week paarden aan het behandelen.
Ja, mooi. Even terug naar jouw eigen paarden. Want ik herken dit. Ik heb ook paarden die hebben allemaal wat. Kan je iets noemen? Een probleem wat je met een paard had, wat hiertoe geleid heeft?
Ja, ik had een pony met een spierziekte onder andere. En daar moest dus heel aangepaste voeding. En dat was ook iets wat in Nederland eigenlijk nog heel slecht bekend was. Dus dan ga je zoeken van wat is dat nou? Wat doen al die stofjes nou? Wat heeft dat voor een effect? En wat voor een, ja, behandeltechnieken zijn er dan die je kan helpen erbij? En dan kom je er ook wel achter dat sommige dingen eigenlijk voor specifiek dat geval eigenlijk veel te ja, hard zijn eigenlijk nog. Hè. En daarom heb ik ook hoofdzakelijk in wat zachte technieken gespecialiseerd, die wat je eigenlijk wel heel groot effect, maar wel hè, niet met geweld hoeft in te grijpen eigenlijk.
Wij doen eigenlijk veel te veel bij die paarden. Hè? We benoemen vaak dat een paard, en dan heb ik het niet over behandelen, maar bijvoorbeeld over rijden. Een paard voelt een vlieg landen. Als je een paard bekijkt, zie je dat ook.
Ja.
En we gaan dan vervolgens tekeer met enorme sporen, want dan moet dat paard daar maar op gaan lopen, of met een zweep. Dat is eigenlijk bizar natuurlijk.
Ja, je gelukkig is het wel een beetje aan het keren. Hè? En dat we toch echt iets meer dat paard echt gaan zien als paard in plaats van als gebruiksvoorwerp. En dat er echt ook wel een hele omkering is. En ja, ik denk dat daar inderdaad ook wel een beetje veel verschil in zit. Dat de mensen die dus al anders gaan kijken ook wel iets meer de doelgroep is waar ik dan door gevraagd word. Terwijl de, en het is een beetje onder over één kant scheren natuurlijk, maar de echt sportkant vaak toch wat sneller voor de quick fix of de diagnostiek gaat. Hoewel ik toch ook voor sommige diensten ook steeds wel meer ook echt gewoon voor paarden die echt subtop of dat soort dingen lopen gevraagd wordt. Dus dat vind ik een hele mooie verandering eigenlijk in denkwijze.
Ik denk dat je het overal voelt en dat werd ook hoog tijd. Maar goed, ja, dat schiet me dan ineens door het hoofd. Wij stonden daar op dat Applejack en nou ja, het leek wel of het allemaal gratis was. Er stond een enorme rij mensen die van alles kochten voor dat paard. Maar wat mij opviel, ik weet niet of jij dat ook gezien hebt, maar het grootst gemene goed was toch een zweepje met glitters. Dat ik denk...
Of een setje met een kleurtje.
Ja, precies. Maar ik vond dat zweepje het ergste.
Dat vind ik ook nog wel lastig hoor, dat als je natuurlijk een paard gaat behandelen, tuurlijk kost het geld, maar dat er nog steeds als mensen zijn van, oh, maar dat is zoveel euro, oh, dat vind ik best veel. Terwijl ik denk, ja, maar dat dekje kost hetzelfde.
Ja.
En dan is het uiteindelijk een keuze die je maakt, hè?
Absoluut. Weet je, het is niet voor niks dat ik jou gevraagd heb of jij je verhaal wil vertellen. Ik heb natuurlijk ook in eerste instantie het reguliere stuk doorlopen met mijn paarden. En daar op sommige vlakken ook baat bij gehad. Maar er zijn ook heel veel dingen die zijn blijven hangen. En ik ben uiteindelijk ook allerlei uitstapjes aan het maken. En ja, er is echt veel meer te bieden dan alleen pijnstilling en ontstekingsremmers. Dus wat dat betreft denk ik dat je precies op het juiste moment bent.
Klopt. Nee, ik vind wel, soms kan je gewoon echt niet zonder de dierenarts.
Nee.
En ik vind ook wel heel belangrijk wat ze doen.
Absoluut.
Alleen ik vind dan ergens jammer dat qua diagnostiek kunnen ze echt ongeveer alles tegenwoordig. Hè? En dan kan alles uit de kast getrokken worden. En elk minuscuul dingetje kan in beeld gewacht worden. En dan heb je het dus echt gelokaliseerd of je weet wat er is. En dan. En daar zit dan mijn inziens een beetje de beperking op. Dat dan inderdaad vaak wat je zegt, hè, dan gaat er dus een pijnstil ontsteken. Cortico, antibiotica.
Ja.
En er zijn er gelukkig ook al steeds wat meer andere behandeltechnieken. Het wordt wel breder. Er is tegenwoordig zelfs een kliniek die ook met bloedzuigers werkt. Dus daar word ik echt wel vrolijk van. Alleen ze blijven toch, maar dat is bij het humane stukje ook, hè, een beetje hangen in als het niet wetenschappelijk helemaal is aangetoond. Dat heel veel dingen gewoon niet kunnen of mogen.
Nou ja, ik denk wel dat er een enorme kentering gaande is. Kijk alleen maar bijvoorbeeld naar Den Hoek. In de beeld. He, zij werken op een holistische manier. En of luisteraar nou denkt van ja, ik ben het daarmee eens of niet, dat maakt niet uit. Maar Erik Laarker is natuurlijk gewoon dierenarts. En het is wonderbaarlijk wat er gebeurt. Dus ik geloof hierin. En trouwens, het is ook heel vaak een stukje terugpakken naar het verleden. En aspirintje komt ook gewoon uit de natuur, toch?
Ja, dus... ja, precies. Dat is heel vaak is er iets afgekeken van eigenlijk.
Ja.
En dan gaan we dat eruit filteren en dan als individueel stofje inzetten. En ik denk ook dat mensen überhaupt, hè, we hebben altijd haast, het moet altijd snel en het moest gisteren al opgelost zijn. En natuurlijk, sommige dingen gaat het ook wel sneller mee. Maar de vraag is van, wat ben je dan aan het verhelpen? Hè, ben je dus zo snel mogelijk als die bijvoorbeeld jeuk heeft, dan oh, heeft minder jeuk? Of ben je aan het kijken van, ja, maar hoe is die jeuk bijvoorbeeld ontstaan? Waar komt dat door dat dat is? En wat ga ik dan aan die achterliggende oorzaak doen?
Ja.
En dat is vaak geen quick fix. En daar moet je in willen investeren. Omdat je denkt van, nou, maar ik ga dus voor langdurig oplossing. En dat je daar ook tijd, moeite en geld in wil investeren. Maar dat je er uiteindelijk wel meer van je paard kan genieten. En dat is natuurlijk ook verschil. Er zijn heel veel mensen, denk ik, net als ik, die kopen een paard met het doel van als hij bij mij komt, gaat hij gewoon nooit meer weg. En dan wil je hem gewoon, totdat hij oud wordt, wil je hem zo goed mogelijk kunnen houden. En dat is natuurlijk ook heel anders dat je zegt van ja, maar ik leer hem, ik train hem en hij gaat de verkoop in. En dan zit er zeg maar iemand anders met de ellende.
Ja, dat ten eerste. Ik ben op dit moment bezig met een paard. En daar kom ik dus nu ook achter dat dat zo is. En het tweede is natuurlijk dat vroeger werd het gemiddelde Nederlands warmbloedpaard, laat ik die dan even bij de kop nemen, gemiddeld 7 jaar. En tegenwoordig is 30 al niet meer raar. En uiteindelijk zal je dan dus ook een betere investering moeten doen in je paard om hem lang gezond te houden. Er zijn ontzettend veel oude paarden op dit moment. Dus het wil wel zeggen dat we het wat beter doen.
Ja, ik zie ook nog steeds dat er veel, veel te jong worden. En het is denk ik natuurlijk soms ook wel dat ouder worden is goed, maar er is ook een verschil tussen natuurlijk kwaliteit en kwantiteit, zeg maar, hè, van waar kies je dan voor? En dat maakt het soms ook wel eens lastig als ik ergens kom, dat vaak mensen zijn die van alles al geprobeerd hebben. En dan nog verder gaan zoeken van wat kan er nog wel. En dan kom ik zeg maar echt helemaal achteraan het rij. En dat dan soms de vraag is van ja, wat kan je nog? Heel vaak is er alsnog heel veel mogelijk. Maar soms is het ook wel eens dat je denkt, ja, ben ik dan leed aan het rekken of ben ik het paard aan het helpen? Dus soms moet je er ook wel moeilijke keuzes in maken. Alleen dan is het gewoon ook fijn om dat bijvoorbeeld samen te kunnen doen.
Weet je wat wel mooi is? Naarmate jij ook meer bekendheid krijgt, kunnen mensen ook hopelijk eerder jou inschakelen. Nou, jij hebt een aantal specialisaties en ik denk dat we er gewoon even doorheen fietsen. Degene die ik uit kan spreken, spreek ik uit. En de andere kort ik af en dan hoop ik dat jij er iets moois van maakt.
Ja, ja.
Maar manuele lymfedrainage, die kan ik uitspreken.
Ja.
Ja, en ik ben heel benieuwd, wat houdt dat in?
Ja, manuele lymfedrainage, dat wil eigenlijk zeggen dat is een soort van zachte massagetechniek. Dus ik doe met mijn handen zeg maar bepaalde plekken op het lijf, onder andere de lymfeknopen masseren. Die werkt dan in op het lymfesysteem. Mm-hmm. Dat is voor heel veel mensen al wat onbekender. Hè? Bloedvaten, die kent iedereen. Maar je hebt eigenlijk ook overal waar bloedvaten lopen, lymfevaten. Misschien zelfs nog wel meer dan bloedvaten. En dan is het bloed is natuurlijk rood, hè, dus dat herken je heel snel. En alles wat via het lymfesysteem vervoerd wordt, dat is eigenlijk vocht wat uit je weefsel komt. En dat zijn vaak afvalstoffen, maar ook bijvoorbeeld kapotte cellen. Hè. Dat kan dus door een blessure, maar ook gewoon dat elk stukje in het lijf een keer vervangen moet worden. Mm-hmm. En dat moet opgeruimd worden. En dat is alleen het lymfesysteem eigenlijk die dat mee kan nemen, omdat dat vaak stoffen zijn ook die bijvoorbeeld te groot zijn om de bloedbaan weer in te gaan. En dan heb je ook je lymfeknopen. En die kennen sommige mensen wel als je ziek wordt, dan voel je opeens twee van die bobbels, zeg maar, onder je rug.
Dan weet je ook pas wat lymfeklieren zijn.
Ja, precies. En dat is, ja, maar je ziet het dus niet zo, alleen je kan het dus wel voelen, want je immuunsysteem woont bijvoorbeeld dus in je lymfeknopen. En dat is ook waarom je merkt, dus als je bijvoorbeeld inderdaad griep krijgt of keelpijn, dat je denkt, hé, daar gaan ze opzwellen, want dan merk je ook gewoon dat er activiteit is. En dan heb je duizenden van die knopen door je hele lijf heen, en bij paard dan natuurlijk ook. Alleen bij een paard is het veel langer geduurd om die in beeld te krijgen, van waar zit nou wat allemaal en welk gebied voert waar op af. Nou, en als je dan de opleiding hebt gedaan, dan weet je precies zeg maar waar de grote, wat meer oppervlakkige lymfeknopen zitten, waar je dus bij kan. Mm-hmm. En dan kan je een bepaalde beweging, dus een soort massage, opdoen zodat die knopen eigenlijk geactiveerd worden en gaan aanzuigen. Zodat via die lymfevaat eigenlijk het vocht uit de weefsels opgenomen wordt. En dan door de knopen onder andere gezuiverd wordt. En dan gaat het uiteindelijk net voor het hart de bloedbaan weer in. En dan kan je paard het eigenlijk uitplassen, dat de afvalstoffen eruit komen.
Oké, dan en, even, ik ga je heel even onderbreken, want dit is wel heel interessant. Alleen, ik heb nu twee paarden en wat is een moment waarop ik denk van, hey, ik ga Rianne bellen, want ik heb dat nodig. Want je zou misschien ook acupunctuur kunnen verzinnen of weet ik veel wat. Wanneer schakel ik jou dan in?
Ja, voor de specifieke lymfedrainage dan. Eigenlijk alles wat met immuunsysteem of met vloeistoffen eigenlijk te maken heeft. Dus op het moment dat je zegt, hij staat met een dik been of hij heeft een ontsteking die niet overgaat of een allergie, dat soort dingen.
Oké, dus en dat is eigenlijk waar de dieren arts iets voor geeft om de boel te remmen of ja het onder controle te krijgen, daar kun jij dit dus uitvoeren.
Ja, dat een bijvoorbeeld, stel hij heeft dikke benen, hè? Bijvoorbeeld aanjoes, dan heb je echt wel eerst een dierenarts nodig, dan komt er een bacterie in dat been, heb je opeens binnen een paar uur een heel dik, echt soort olifantenpoot.
Ja.
Dan heb je eerst een dierenarts nodig om die bacterie dood te maken met antibiotica, maar daarna kom ik inderdaad, en wat een dierenarts dan kwam, is voornamelijk vochtafdrijvers geven.
Ja, dat
dan gaat het vocht uit het hele paard wordt extra afgevoerd. Alleen wat je gaat krijgen als je over wat vocht afvoert, die afvalstoffen blijven daar nog zitten. Dus op het moment dat je daar bijvoorbeeld mee stopt, dan trekken die afvalstoffen weer vocht aan en dan wordt het alsnog weer bijvoorbeeld dik. Dus dan helpt het heel erg om dus eigenlijk met die vochtafdrijvers, hè, als dat voorbij is of niet is, hè, dat ik kan dat lymfesysteem extra kan activeren. En dan kan je dus tot 75% doorloop van die lymfeplichtige stoffen dus verhogen, waardoor het dus veel sneller gaat, want het bloed heeft het hart als pomp. En het lymfestelsel heeft dat niet. Die is verantwoordelijk, zeg maar, die gaat werken aan de hand van bijvoorbeeld drukverschillen. Bijvoorbeeld een spier, hè, die aanspant, ontspant, of een hoef die je op de grond zet en weer optilt. En daar heb je bijvoorbeeld al een ding wat bij heel veel mensen met paarden wel bekend is, het fenomeen stalbenen.
Ja.
Waarom komt dat? Omdat dus precies die twee dingen bijvoorbeeld dan ontbreken. En dan kan je ook al daarop verder denken van wat is vaak het advies van de dierenarts op het moment dat een paard heel ziek is of een blessure heeft, geef een boksrust. Dan leg je eigenlijk dus het lymfestelsel nog meer plat. En natuurlijk in sommige momenten wil je echt niet dat hij in galop de wei doorgaat. Dat zijn dingen dat hij echt even rust moet houden. Maar dan is het dus bijvoorbeeld ook extra belangrijk om juist die afvoer te helpen. En dat kan dus met lymfedrainage.
Oké, werk jij wel eens samen met dierenartsen?
Ja hoor, regelmatig. Ja.
Dus, wat fijn.
Het is sowieso als er iets is, ik vraag ook altijd de eigenaar het dossier opvraag. Dat ik ook kan kijken wat er is of wat er is geadviseerd of specifiek de medicatie die gebruikt wordt. In sommige gevallen wil je dan ook echt nog wel met de dierenarts zelf overleggen. Maar ik ga ook wel eens natuurlijk met klanten dat ik denk, hé, maar dit zit nu niet lekker. Ik wil dat er nagekeken wordt dat je zegt, nou, ik ga mee naar de dierenarts. En er zijn gelukkig ook steeds meer dierenartsen die het dus wel kennen en weten hoe goed het werkt. En die dus ook doorverwijzen.
Oh, fantastisch. Dus dat is in elk geval goed nieuws.
Komt op gang, ja.
Ja, hartstikke goed. Nou, dan doen we er nog even eentje. Die kan ik ook nog uitspreken. Herodotherapie. En dan komen we volgens mij op de bloedzuigers.
Ja, klopt. Hij was bijna goed. Het is Herudotherapie.
Herudotherapie. Oké, ik zal het nooit meer vergeten. Ja, ik ben blij dat jij er bent.
Dat zijn inderdaad de bloedzuigers. En dat is inderdaad, als ik daar sta met een steentje en zo'n pot, dan is iedereen eerst zitten kijken. Hé, wat zit er dan in? Nou ja, dat is het eerste wat je hoort. Nou, dat is ook wel wat ik eerst zelf dacht. Ik had de lymfedrainageopleiding al gedaan en ik ben de bloedzuigers dus aanvullend gaan doen. Dat nog ook wat heftigere dingen goed kunnen oplossen. En eerst dacht ik, oh, wat een vieze beestjes. Terwijl ik ben helemaal niet zo, ik vind slakken en dingen zo ook niet vies. Maar dat had ik echt, dat ik dacht, nou, dat zet je toch niet op je paard of op jezelf. Maar ik denk dat dat ook een beetje iets van, nou ja, als je maar wanhopig genoeg bent. Hè, dus op het moment dat er dingen zijn waarvan je denkt, ja, maar ik kom er niet uit. En nee, nu, ik werk er al even mee, dat je echt ziet wat ontzettend gave dingen ze kunnen. En dat je ook echt soms paarden, die bijvoorbeeld hartstikke hoef vervangen zijn, dan zit er een ontsteking in die voeten. En dat kan echt soms fataal worden. Soms worden ze ook door een dierenarts wat opgegeven. Dat je die toch gewoon weer helemaal op weg kan helpen. En dat is echt gewoon heel gaaf om te zien. Dus ik heb ontzettende bewondering voor die wezens gekregen.
Ja, wacht even. De luisteraar die, nou, de meeste die paarden hebben of met paarden omgaan, snappen wel wat hoefbevangen is. Ik denk dat mensen die wat minder met paarden hebben dat niet weten. Ik heb 2 paarden gehad die hoefbevangen zijn geweest. Dus ik weet er helaas alles van. Hè, bij mij had het te maken dat het paarden zijn die vrij schraal gehouden moeten worden. Dus niet in het volle gras met een hoop suikers en weet ik wat allemaal voor toestanden. Nou, daardoor kan er een soort ontsteking in de voet ontstaan. Corrigeer me als ik het niet goed zeg, maar ik probeer het een beetje simpel uit te leggen. En dan moet je je ongeveer voorstellen dat een paard met ongeveer 500 tot 700 kilo, ja, op zijn nagels staat, dus op jouw nagel, dus moet je maar voorstellen, dat doet waanzinnig veel pijn. Dus dat is echt rampzalig. En als een paard dat eenmaal heeft gehad, krijgt hij dat ook weer heel makkelijk terug. Dus dat zou fantastisch zijn. Maar waar zet je die bloedzuiger dan neer als een paard hoefbevangen is? Toch niet in zijn hoef, of wel?
Nee, ja, in zijn hoef, dat lukt niet.
Nee.
Maar wat ik dan doe, ik heb van die soort buisverband is het. Dus dat is een rond kousje. Die doe je om de benen heen en dan onder goed vasttepen, want ze kunnen heel goed ontsnappen, die beestjes.
Ja.
En dan zet je ze op de kroonrand en in de kootholte.
Aha.
Dus dat is de plek waar de kroonrand is vaak de plek waar de ontsteking het dichtbij zit. Want die zit zeg maar eigenlijk tussen de nagel waar die aan de voet vast zit. En in de kootholte, dat is onder, ja, paarden hebben altijd zo'n plukje aan de achterkant.
Plukje
zeg maar,
haar. Wat, ja.
Er zit zo'n holletje eigenlijk onder, net waar de hoornschoen eigenlijk begint. En dat is een heel mooi dun huidje. En daar lopen ook de grote bloedvaten die dus de bloeding van die voet doen. En het mooie van de bloedzuigers is dus, die zet je erop en die laat je happen. En je doet ook wel natuurlijk meer dan 1 in zo'n kousje. En die doen naast dat ze bloed zuigen, dus ze kunnen afvalstoffen en alles, het stof die stuk zijn, een stukken bloedvaten, wat je krijgt door die ontsteking, krijg je natuurlijk allemaal gedoe daar in die voet die opgeruimd moet worden. En juist die druk die stoffen geven die er niet goed uit kunnen, dat is wat hier doet. En wat die hoef uiteindelijk een beetje uit elkaar duurt, waardoor je zoveel gedoe krijgt, die trek je er eigenlijk lokaal uit. Dus als je een soort kraantje eigenlijk op die hoef zet.
Yeah.
Maar de grootste toegevoegde waarde van die bloedzuigers misschien nog wel is dat ze dus heel veel verschillende stofjes ook in het speeksel hebben. Mits je dus de medicinale bloedzuigers gebruikt. En dat brengen ze dus in de bloedbaan. En daar zitten hormoonregulerende stofjes in. Dus je moet hormonen, denken wij meteen aan ongesteld of angstig of zo. Maar eigenlijk zijn dat de signaalstofjes in het lichaam. Dus die bepaalde dingetjes regelen. En zo werken de stofjes van de bloedzuigers onder andere dus dat ze de bloed verdunnen, de bloeding dus verbeteren, pijnstillend werken en ook heel erg sterk ontstekingsremmend. Op het moment dat je dat natuurlijk heel lokaal hebt, als daar heel veel gedoe is, dan kan je dat veel beter oplossen dan dat je, als ik alleen lymfedrage doe, dan kan het natuurlijk ook wel opgeruimd worden, maar dan moet het natuurlijk, paarden hebben hele lange benen, ja. Dus het moet nog ongeveer een meter omhoog tegen de zwaartekracht in opgeruimd worden door iets wat stuk is door de ontsteking. Dus dat maakt het heel uitdagend en ook wat je zelf aangaf bij bijvoorbeeld hoefvervangenheid, is het dus inderdaad iets wat vaak ook weer terugkomt, omdat het niet puur een probleem is eigenlijk in de voeten, maar dat is eigenlijk gevolg van, omdat het een systemische ziekte is. Dus er zit in het paard een verstoring, waardoor je eigenlijk een overload krijgt aan toxische belastingen, dus de afvalstoffen. En op een gegeven moment loopt dat emmertje over en dat maakt ze dus gevoelig voor hoefvervangenheid. En als ze dat inderdaad één keer geweest zijn, is er schade in die voeten. He, die bloedvaten, ja, zitten hele kleine haarvaatjes in. Daar is wat van stuk. En dat maakt het zo gevoelig ook, dat ze dat niet goed herstelt, dat het weer terugkomt, want dan is die bloeding al slecht. En nou kan je nagaan, als er dan iets gedoe ontstaat, dan heb je het zo weer.
Nou, voor iedereen die problemen heeft met hoefbevangenheid, ik denk dat dit fantastisch is. Ja, nou ga ik gewoon zeggen MET. Ik denk dat ik het wel uit kan spreken, maar ik denk dat beter is dat jij het doet.
Ja, myofascia equine therapist.
Oh, dat had ik gekund. Oké. Wat doe jij daarmee?
Ja, dat wil eigenlijk zeggen, dat lijkt een beetje op massage, maar dat je inwerkt op de spieren en het bindweefsel en dan voornamelijk volgens bepaalde spierketens en fascialijnen. Dat klinkt dan ook weer een beetje ingewikkeld, maar je hebt allemaal natuurlijk spieren, maar ook het omspieren zit fascia. Dat is eigenlijk het bindweefsel wat een beetje extra vorm aan je paard geeft, maar ook heel veel huidsvetten, bijvoorbeeld de zenuwen, de bloedvaatjes, lymfevaten, alles loopt daar doorheen. Communicatiemiddel is in het lijf. En als dat lekker kan soepel en kan glijden, dan kan je nagaan en dan kan je lekker bewegen. Op het moment dat daar blokkades, stuklezingen, littekens of bepaalde beperkingen zitten, maar dat kan ook als een spier bijvoorbeeld te strak is of triggerpoints, dat er van die harde bult eigenlijk in zitten, dat dus een beperking geeft. En een paard is natuurlijk een prooidier. Ja. Daar wordt op gejaagd door roofdieren. Mm-hmm. En die kan heel goed verbergen als er iets niet helemaal lekker is. Die gaat niet meteen, oh, au, ik ga kreupel lopen. Dus tegen de tijd dat wij het gaan zien, is die al door zijn compensatie zelfs heen. Ja. Hè, dat het niet meer lukt om het verborgen te houden. Want compenseren kunnen paarden heel goed. Maar als je dat dus te lang doet, dan gaat het dus ergens anders vastzitten of een ander deel overbelasten, waardoor je dus veel gevoeliger wordt voor blessures.
Heeft dat ook nog te maken met stress? Dat heeft natuurlijk een andere oorzaak, maar dat is wel aan de orde. Dus als het paard veel stress heeft, zou dat ook kunnen helpen of niet?
Als het puur heel stress genoemd, dan pak ik meestal eerder de lymfedrainage, omdat je daarmee een beetje kunt schakelen tussen de sympathicus en de parasympathicus, noem je dat. Dus de alerte toestand naar de in rust, dat alle stofjes krijgen wat ze nodig hebben en ook de dingen die niet per se prioriteit hebben voor die overlevingsstand van ik moet vluchten voor dat roofdier. Dan ga je natuurlijk kijken van hey, maar wat heeft er prioriteit? En met lymfedrainage kan je dat heel mooi afschakelen, omdat je dan de prioriteit bij het immuunsysteem ligt. En die staat wat lager in dat lijstje. Wat dus ook wel maakt, waardoor je vaak ziet, hey, heeft een slechtere weerstand. Dat je weet van hey, daar gaat eigenlijk al iets in die prioriteit van het lijf niet helemaal lekker.
En bij sommige paarden zit het ook in hun genen. Ik heb zo'n paard en bij het minst geringste is die in de stress. En of dat, nou wat ik zo net zei, in de genen zit of nou de rest kan het niet echt zitten, want dat is allemaal voor elkaar. Het zou natuurlijk ook mooi zijn als daar een beetje hulp bij is, want er zijn veel mensen die daar last van hebben.
Ja. Nee, zeker, want ik heb ook wel hoor dat ik dan bijvoorbeeld met na verhuizing bijvoorbeeld kom, dat je gewoon net even het emmertje wat leger kan maken. En dat heeft natuurlijk ook wel de andere kant als het om even zeg maar over die myofascia therapie hebben, is dat als jouw paard natuurlijk niet helemaal lekker in zijn vel zit, omdat hij niet helemaal goed kan bewegen of ergens pijn heeft of vastzit, dat heeft natuurlijk van binnen wel stress. Omdat als jij niet goed weg kan komen op het moment dat er dus een tijger aankomt, dan ben je snel het hapje van de dag. Dus...
Ja, ja, ja. Het is natuurlijk dat. Ja, weet je, het schiet even mijn eigen paard naar boven. Ik heb een paard in moeten laten slapen en degene met de meeste stress bleef over. En als jij zegt, nou, dat emmertje loopt over. Hè, veel mensen roepen, ja, weet je, dat duurt dan ongeveer zo lang en dan is het wel voor mekaar. Dit paard is echt gewoon 2 maanden tot randje over de rooien geweest. Begint nu wat bij te trekken. Maar ik denk dat dat ook gewoon iets is wat wij onderschatten. Als je een maatje hebt voor ongeveer 15 jaar lang en dat maatje verdwijnt, dat gewoon heel heftig is.
Ja, nee, zeker. En bij die van jou zie je het. Want die uitzicht en daar zie je aan dat die gestrest is. Je hebt natuurlijk ook heel veel paarden. Ja. Dat zijn echte binnenverters. Hè? Ja. De koudbloeden hebben dat sowieso iets meer dan warmbloeden. Maar die dus niet uiten, maar die slaan eerder dicht. En dan lijken ze soms van die, zeg maar, ja, bomproef lieve paarden die alles maar goed vinden. Maar die slaan dus alles van binnen op. En op het moment dat je natuurlijk die stress wel hebt, dat heeft dus weer effect op onder andere dus die hormonen die aangemaakt worden en dus wat het lijf regelt waar de prioriteit heen gaat. En dan zie je wel dat er dus ook steken gaan vallen. Maar ja, wij merken ze pas op als het aan de buitenkant te zien is. En dan wordt er ook heel vaak, denk ik, overheen gekeken.
Ja, heel goed. Ja, weet je, dat is natuurlijk ook iets waar we vroeger geen benul van hadden. Ik ben wat ouder dan jij. Nou, niemand had ooit van een binnenvetter gehoord of een aardepaard of een weet ik veel wat. En gelukkig komt daar steeds meer informatie over naar buiten. Nou, we hebben nog heel even, want ik wil toch ook heel graag nog even hebben over voeding. Jij geeft voedingsadviezen. Ik stond op de dag van het oudere paard. Daar waren kramen ingericht met wel bijvoorbeeld 10 soorten hooi. Dan kon je kijken waarvan jij dacht dat het goed zou zijn voor je paard. Nou, dan koos je bijvoorbeeld ineens bermhooi. Daar hadden ze voor het gemak dan de blikjes uitgehaald. Dat is natuurlijk niet het allerbeste. He, dan heb je bijvoorbeeld het koeienhooi. Maar je ziet het ook met voer. Er is zoveel mogelijk. Ik heb oudere paarden, dus die hebben weer wat anders nodig dan jongere paarden. En ik denk dat als een paard vrij rond mag lopen, gaat hij zelf kruiden en dingetjes kiezen wat hij nodig heeft. Maar wij sluiten hem op, dus dat kan hij niet doen. Dus hoe kan jij daarin helpen?
Ja, wat ik eigenlijk doe, ik werk dan vanuit het ortomoleculaire stukje. Dus dat je eigenlijk echt op celniveau gaat kijken van je hebt elke cel afhankelijk van de plek in het lijf heeft een bepaalde functie die je uit moet kunnen oefenen. En die wordt dan aangestuurd eigenlijk door de epigenen. Dat zijn de bepaalde knopjes eigenlijk die je aan of uit kan zetten die dus aansturen van nemen we iets wel op of niet, gaan we hulp vragen of niet. En op het moment dat er dus iets fout gaat en er is dus inderdaad iets uit balans, dan kan je dus heel veel daarop regelen door bijvoorbeeld inderdaad bepaalde dingen die dan op dat moment belastbaar zijn weg te laten, juist een stofje wel erbij te doen. Dus ik adviseer niet een zakvoer, maar ik ga echt kijken van waarom heb je dat probleem wat je hebt? Mm-hmm. En waar denk ik dat daar die oorzaak in zit? En daar ga ik dan op bijsturen. En dat doe ik dan ook echt met een traject. Dus dat je onder begeleiding, dat we ook met feedback en zo gaan kijken van wat ik in mijn hoofd heb bedacht, gaat dat paard er ook zo op reageren? En dan had je het inderdaad al even over ruwvoer bijvoorbeeld. En ongeveer 95%, soms zelfs meer, is ruwvoer wat je aan je paard geeft. En daar kunnen ze dus een hele hoop uithalen. En inderdaad vanuit de oer was inderdaad een scharrel die bij elkaar wat die nodig had, ging mee met de seizoenen. Ja. En er zijn bepaalde tijden dat er plantjes groeien die juist helpen afvalstof afvoeren of juist waar je vandaan komt, waar bouwstoffen in zitten. Maar wij zetten hem nu vaak opgesloten in een ding en dan geven dat en hij lust dat, dan geven we ook jaren hetzelfde. En het ruwvoer wordt daarin heel erg onderschat. Want ik denk 9 van de 10 mensen die weten helemaal niet eens wat ze dan eigenlijk voeren en wat voor stofjes daarin zitten. En hoeveel eiwit bijvoorbeeld erin zit, dat zijn de bouwstoffen. En ook hoeveel suiker erin zit. Nou ja, daar kan je dus heel erg je paard mee belasten. En op het moment dat je dan een probleem ontstaat en je gaat alleen maar op internet zoeken van mijn paard heeft last van even de jeukbeer. En je gaat daar een product voor geven, maar dat blijkt eigenlijk dat de oorzaak is omdat bijvoorbeeld je hooi veel te hoog is in suiker. Dan kan je wel 100 producten er tegen aan gooien, maar die basis die klopt niet.
Nee, dat klopt. Wat wel mooi is. Ik heb net een hele voorraad keul voor de winter aangeleverd gekregen. En Het grappige is dat hij precies zei wat erin zat. Waar te veel en waar te weinig enzovoort. Dus ik merk ook datgenen die het maken steeds beter op de hoogte zijn wat er daadwerkelijk in zit. Dus daar is ook een beetje hoop.
Ja, je kunt inderdaad je ruw voor laten analyseren.
Ja.
Dus dat je een scan erbij krijgt. Dat je hebt een soort van basis. Dat je net alleen de energiewaarde, de proteïne, dus eigenlijk eiwitten en het suiker kan laten bepalen. Maar je kan inderdaad ook uitgebreider doen en dan de mineralen en sporenelementen doen. En er zit natuurlijk best wel verschil in of je gewoon hooi uit balen met touwtjes hebt of weer verpakt uit plastic.
Ja,
want dan krijg je een heel ander klimaat waarin weer bepaalde processen de structuur veranderen. En niet verkeerd bedoel, maar jij zegt van ik heb kuil gekregen, dus neem even aan dat dat dan in plastic zit. En daar ben ik dan dus weer niet zo fan van.
Begrijp ik helemaal. Maar goed, dit gaat te ver. Ik heb een paard met bronchitis, dus die kan weer geen hooi hebben. Ik weet dat je niet de eerste snede moet hebben, dus daar moet het nog een keer uitgebreid over hebben.
Maar daar kan ik een paar uur over doorgaan.
Ja, heerlijk. Ja. Nou, het lijkt me goed dat je dat nog een keer vertelt. Wat ik nog even wou zeggen, jij bent ook gastdocent. En ja, ik denk het belangrijkste voor de luisteraar die denkt van ik vind dit toch wel heel interessant. Jij hebt een website en dat heet requiry.nl. En daar staat het eigenlijk allemaal heel goed uitgelegd. Dankjewel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6 het radioprogramma #OverDieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.